voorstel van Groen en van PvdA heb je dus iemand nodig die je flessen wijn komt tellen. Hè? Ja.
Dat is het schrikbeeld trouwens dat vooruit naar hen gooit. Hè? Raoul Redebouw die tok 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 op de deur komt kloppen om te kijken of dat je wel
of dat je een schone Chateau Petrus hebt liggen en hoeveel dat die nu waard is.
Over een vermogenstax en over de strijd van Valérie Van Peel voor de asbestslachtoffers wil ik het graag hebben. Op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen maken ze er wel een punt over. Ik zonder me af met de hoofdredacteur Lisbeth Van Impe. Dag Lisbeth.
Dag Jeroen.
En met de chef politiek Hannes Heindricks. Dag Hannes.
Dag Jeroen.
Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impe. Het was een moeilijke week voor de ministers, voor heel wat ministers had ik de indruk. Federaal was het minister van Justitie Van Tichelt die serieus in de problemen zat, hè, Lisbeth?
Ja, de hemdsmouwen zijn nog altijd opgestroopt, maar ik heb het gevoel dat hij zorgelijker en zorgelijker kijkt iedere keer als hij op televisie moet komen. Je hebt die vreselijke gebeurtenissen die we intussen allemaal gehoord hebben in de gevangenis van Antwerpen. Iedere keer als er nieuwe details komen, dan wordt het eigenlijk nog een lastiger verhaal. Ja. En we zitten intussen volop in het Zwarte Piet doorschuiven. Hè. Zijn het de vakbonden die te veel staken en dan de minimumbezetting niet garanderen en op een slimme manier doen? Is het de minister en de vorige minister die de gevangenissen veel te vol gestopt hebben? Is het de directie van het gevangeniswezen? Ja, iedereen zit een beetje naar elkaar te kijken en het is een gruwelijk verhaal. Hè?
Ja, Hannes Van Tichelt ging even uit de bocht toen hij op televisie zei: ik ga naar de koning, ik bied mijn ontslag aan.
De N-VA en Vlaams Belang die hebben uw ontslag gevraagd vanmiddag.
U gaat dat niet doen? Ik ga zelfs naar de koning om mijn ontslag. Ja. Nee.
Een mopje.
Nee, daar zou ik nu toch geen grappen over maken, eerlijk gezegd.
Had hij ontslag moeten aanbieden, vind je?
Goh, ik denk dat Van Tichelt zichzelf wel in de problemen aan het praten is op dit moment. Ook inderdaad met die passage daar. Dat was echt een compleet ongepast mopje. Maar het zijn op dit moment enkel oppositiepartijen die zijn ontslag vragen. Er komt geen druk vanuit zijn eigen partij. En ik denk dat hij zelf ook de overweging maakt. Ja, wat lost mijn ontslag precies op? U kan wel verantwoordelijkheid nemen, maar bon, zo kort voor de verkiezingen en hij zit er eigenlijk nog maar een aantal maand. Ja. Dus de structurele problemen op justitie die zijn er al veel langer. Ik denk dat hij daar een visie op de toekomst moet gaan formuleren eerder dan nu zijn ontslag aanbieden.
Ja, het is een beetje de tragedie van de gevangenis. Ik kan mij sinds de ontsnapping van Dutroux geen enkel ontslag herinneren dat gelinkt was aan wat er fout loopt in gevangenissen.
Ja, Hannes, jij hebt ook geluidsmateriaal meegebracht. Een heel gesprek met Jan Bon, de Vlaamse minister-president. Worden al die interviews die in het Nieuwsblad komen, worden die allemaal opgenomen?
Ja, inderdaad. Hè. Dus we gaan die allemaal opnemen ook om onze tekst dan te stofferen, te zorgen dat alles op punt staat.
En is dat dan gewoon met de telefoon dat je die opneemt?
Inderdaad, ja, gewoon met de telefoon.
En haal je die dan achteraf ook naar boven als bewijsmateriaal?
Ja, natuurlijk. Ja. Er zijn sommige politici die dan zeggen, ja, dit heb ik nooit gezegd. Ja. En dan zeggen wij, sorry
komt dat
meneer,
vaak voor?
Maar dat hebben we toch op tape staan. Dat komt eigenlijk wel voor. Eigenlijk veel vaker dan je zou denken. En zeker als politici gevoelige uitspraken hebben gedaan. Ja. En zoals het bij N-VA'ers een moeilijke evenwichtsoefening over hun houding tot het Vlaams Belang wel eens voorkomt. Ja. Is dat ook met Jan Bon het geval?
Daar hebben we het zo meteen over. Ik heb het over geluidsmateriaal en niet over beeldmateriaal. Al kan ik het beeld van minister Weitz, die de klas binnenkomt in boxershort en t-shirt, maar niet uit mijn hoofd krijgen. Lisbeth, hoe zit dat met jou?
Of ik het uit mijn hoofd kan krijgen, helaas niet. En dan de enige vraag die ik mij stelde, als hij het zelf al niet doorhad, hoe komt dat dat er geen medewerker was die zei van, er zijn ook lange pyjama broeken, meneer de minister?
Ik was gewoon echt heel blij. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest dat er niets meer te zien was dan wat er te zien was en er niets kwam piepen.
Ja.
Oké, stof genoeg voor de punten zometeen. Ik wil er graag ook een over de rijkentax.
Laten we het vooral over de rijkentax hebben, Jeroen. Moving on.
Als je me daar een punt over bezorgd, dan geef ik je een goed glas wijn van deze Vin Trépide. Een souvenir gris is dat, uit het oosten van ons land. Een paar Luikenaars die deze wijn in Borgloon hebben gemaakt. Op een nieuw punt van Van Impe.
Want voor alle duidelijkheid, voor iedereen die dit volgt, denk je dat er deze legislatuur nog iets gebeurt als het niet vandaag is, Geloof het niet, hè. Deze is zo de laatste zitting waarin nog iets gestemd kan worden dat de plenaire nog zal halen. En al de rest is politieke bla, 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 alweer. En voordat de stemming begint, mevrouw de voorzitter, mijn laatste keer nog eens een oproep aan alle collega's, wees een volksvertegenwoordiger vandaag. En aan alle slachtoffers en vooral aan Erik Boven, sorry als ik zometeen nog eens val.
Ja, een heel emotionele Valérie Van Peel. Lisbeth, zij is nog heel even parlementslid voor N-VA, want ze stopt ermee. En de voornaamste reden waarom ze stopt, is dat ze gefrustreerd is vanwege haar werk in het parlement. Waarom was ze hier nu precies zo emotioneel?
Dit gaat over de asbestslachtoffers en dat is een dossier waar ze zich persoonlijk heel hard voor geëngageerd heeft. Ze is eigenlijk al 8 jaar bezig met te kijken of die wettelijke regeling kan verbeterd worden. Je voelt ook bij die slachtoffers, die belangengroepen van slachtoffers, dat hun voorvechtster is. Ja. Ze heeft dat via de parlementaire weg bij herhaling, ik denk dat dit de 4e keer was, geprobeerd, maar dat blijft niet lukken. En dus Valérie Van Peel is sowieso al een politica die vanuit een heel grote drive en persoonlijk engagement ook echt aan politiek durft doen. Dat ook persoonlijk durft laten worden. En die dan botst op een stemming waar weer net geen meerderheid is. Hè.
Voor alle duidelijkheid, er bestaat zoiets als een asbestfonds waar slachtoffers een beroep op kunnen doen. Maar als je dat doet, dan mag je geen gerechtelijke procedure meer aanspannen tegen asbestbedrijven. Hè? Zo gaat het.
Dat is het. Je moet kiezen. Ofwel onmiddellijk snel een stuk cash, wat voor mensen die dus doorgaans een heel erge diagnose gekregen hebben, ten gevolge van asbest, soms zelfs een noodzakelijk scenario is. Of dat allemaal passeren en een rechtszaak aanspannen met een zeer wisselvallige kans op succes, want je zit wel tegenover heel grote bedrijven met hele diepe zakken, die trouwens de voorbije 20, 30, 40 jaar duidelijk gemaakt hebben dat ze bijna een onneembare vesting zijn, zeker in dit land waar ze op een zekere manier toch altijd weer afgeschermd worden.
Ja, hoe komt het, Hannes, dat dat voorstel van Valérie Van Peel er maar niet doorgeraakt? Niet in deze periode, maar ook niet in de vorige periode toen haar partij in de meerderheid zat.
Goh ja, als je dan de andere partijen en parlementsleden van de meerderheid hoort, eigenlijk is het vrij duidelijk. Het zijn de liberalen en Open VLD vooral, die dat tegenhoudt.
Ja, dat zegt zij ook. Het is Open VLD dat de bedrijven beschermt.
Ja, inderdaad. En dat er goede banden zijn tussen bepaalde bedrijven en Open VLD, dat is ook geen geheim natuurlijk. Maar nu krijg je toch wel de indruk dat Open VLD puur voor die bedrijven aan het rijden is en de belangen van de slachtoffers, want dat is niet enkel Valérie Van Peel. Hè. Ze is echt wel de spreekbuis geworden van die een belangengroep van de asbestslachtoffers. Ja. Dus zij vragen ook een aanpassing. Ik zag onlangs die meneer Jonkheren, in Ter Zake, die ook zei van, kijk, mijn moeder is zelfs niet mee ingestapt in dat asbestfonds, net omdat ze, zij zien dat als zwijggeld, hè, dat ze krijgen, om dan Eternit niet meer te gaan aanvallen. En dus dat willen zij aangepast zien. En Open VLD en Tanja de Jonge, het parlementslid daar, die verhinderen dat effectief. En dan zie je dat er allerlei manoeuvres worden bovengehaald richting andere meerderheidspartijen om die stemming niet te laten doorgaan, om amendementen in te dienen. Zo wordt het op de lange baan geschoven.
Ja, die andere partijen, dat zijn dan CD&V en Groen bijvoorbeeld, die zeggen van maar wacht, de situatie is wel iets ingewikkelder dan dat, zeggen
ze. Ja, maar we zijn nu jaren en jaren en jaren bezig. Het staat iedereen vrij om te zeggen, Valérie Van Peel heeft gelijk met de probleemstelling, maar haar oplossing staat ons niet aan. We gaan ons eigen voorstel maken, via amendementen of zelfs een heel eigen voorstel. We zitten op het einde van de legislatuur en ook de meerderheid heeft niks liggen dat ze kunnen stemmen. Dus ik vond daar je zag ze ook allemaal een beetje naar hun eigen tenen kijken. Want ik denk dat de meeste partijen echt wel doorhebben dat heel dat asbestdossier, dat stinkt eigenlijk. Er is geen dossier, denk ik, te vinden waar de vervuiler betaalt als principe zo op zijn kop gezet is. In het geval van asbest is het eigenlijk iedereen behalve de vervuiler zelf die betaalt. Ja. Dus het asbestfonds, je zou zeggen van dat is dan toch een geste van de sector? Nee, dat is de helft belastinggeld en de andere helft wordt door alle werkgevers in dit land opgehoest. Waarbij de asbestbedrijven zelfs geen groter aandeel moeten betalen. Dus we hebben hier de winsten geprivatiseerd. Ja. En de kostprijs aan... Ja,
gecollectiviseerd.
Ik was het woord aan het zoeken, dank je. En dus dat durven in vraag stellen, maar alles wat we intussen weten... Er is bijkomend wetenschappelijk onderzoek geweest. Er zijn intussen meer bewijzen die zeggen dat die asbestbedrijven al heel vroeg wisten wat ze aan het doen waren, welk risico dat ze liepen. Ik snap eerlijk gezegd niet hoe dat je daar kunt achter blijven staan. Misschien vanuit een of ander principe van ja, je kan niet ondernemen als je alle mogelijke schadeclaims kan krijgen, alsof dat... Wat bij ons best gebeurt, is eigenlijk de gangbare praktijk is. En dan zie je de rest die zegt van ja, we zitten in een meerderheid. We kijken naar ons tenen, we hebben nog een amendement. Ja. Hadden ze iets anders gestemd gekregen, ging je zeggen van oké, dat is het politieke discussie, maar er is niks gestemd. Hè? Er is geen verbetering.
Je voelt dus, zegt Lisbeth, aan de houding van veel parlementsleden, dat ze denken, ja, Valérie Van Peel heeft eigenlijk gelijk, maar we kunnen nu eenmaal niet voor haar voorstel stemmen. Ja, jullie maken de geloofwaardigheid van de politiek kapot, zei ze. Heeft ze daar een punt?
Ik denk het wel, ook omdat dit asbestdossier staat niet in het regeerakkoord. Dus van die bepaalde dossiers die niet afgesproken zijn in het regeerakkoord, zou je kunnen verwachten, ja, kijk, het parlement is nog steeds de wetgevende macht in ons land. Hè, dus als zij wetgeving willen aanpassen of willen initiëren, moet dat in principe daar gebeuren. Dus waarom zou dat niet gaan, mocht dat, zeker als het niet in het regeerakkoord staat. Langs de andere kant, en ik denk dat dat ook wel een belangrijke is om ook aan te stippen, de N-VA en Valérie Van Peel maken daar nu een groot spel van in het federaal parlement, in de Kamer. Ik denk dat dat terecht is. Langs de andere kant, in het Vlaams parlement gebeurt exact hetzelfde. Daar zit N-VA in de meerderheid. Daar gaat het zelfs nog een stap verder. Daar hebben ze een zwijgakkoord gesloten tussen de meerderheidspartijen, dus N-VA, Open VLD, CD&V, dat er geen initiatieven worden ingediend in het parlement als er geen voorafgaand akkoord is tussen alle partijen. Dus waardoor je het individueel initiatief van elk parlementslid eigenlijk bij voorbaat fnuikt. Ja. Dus ook N-VA is in datzelfde bedje ziek.
Ja, maar wat zegt dit nu over het parlementaire werk, Lisbeth?
Daar voel je van... Ja, pas op, bij Valérie Van Peel geloof ik het 100%, dat het bij haar die frustratie is. En dat zij wel vindt dat een parlementslid zich daar voor een stuk zou moeten kunnen van proberen losmaken. Zeker als je dus niet tegen een regeerakkoord ingaat. Maar ja, als ik nu alle N-VA'ers die retweeten en mee verontwaardigd zijn, denk ik, nou jongens, jullie zijn net in hetzelfde bedje ziek als het gaat over het parlement. Het wordt, het is een stemknopjesmachine. Ik bedoel, iedereen krijgt zijn instructies. De meeste parlementsleden houden zich daar eigenlijk bijna 100% van de tijd aan. Zelfs als het niet uitmaakt. Hè. We hebben het bij stikstof ook gezien. Hè. Je hebt zelfs iemand als Tine Rombouts die de meerderheid niet in gevaar brengt. Die eigenlijk meteen na de stemming haar einde van de politiek aankondigt.
Ja, Tine Rombouts van CD&V.
Maar ook zij heeft zich onthouden. Blijkbaar is dan zeggen van kijk, ik sta hier echt wel voor iets en ik ga nu gewoon Kariman tegenstemmen. En het gaat zelfs geen verschil maken. Ja, zelfs dat is eigenlijk te veel geworden.
Zelfs Christophe Calvo nu zat ook in die commissie, heeft zich ook onthouden in plaats van mee voor te stemmen voor het voorstel van Van Peel. Dan denk ik, voor de zelfverklaarde goeroe van de parlementaire en politieke vernieuwing is dat toch maar magertjes.
Ja. Is dat jullie eerste punt, dat dit asbestdossier eigenlijk pijnlijk duidelijk maakt dat je als parlementslid vaak niet meer bent dan een stemknopmachine?
Ja, inderdaad. Los van het dossier denk ik dat Valérie Van Peel een juiste analyse maakt van de huidige staat van ons parlement. We zitten met een gigantische crisis van de representatieve democratie. Mensen die het gevoel hebben dat hun impact beperkt blijft tot het inkleuren van het bolletje en vervolgens weten ze niet wie hen vertegenwoordigt, op welke manier. En ik denk dat deze case dat nog eens pijnlijk duidelijk heeft gemaakt. Dat er andere belangen spelen dan de vertegenwoordiging van het volk.
Het is aan de parlementsleden zelf om het terug op te eisen. Hè. Ze zijn allemaal bang van hun eigen partij. Ze zijn bang dat ze ervoor gaan afgestraft worden bij een volgende lijstvorming. Ja, je kan bijna alleen maar hopen dat er een generatie komt die zegt van ik ga hier eens 5 jaar doen wat ik denk dat moet doen. En dan zien we wel weer. Ik denk dat we daar stil aan toe zijn. Want het alternatief is dus wat Valérie Van Peel dan doet, hè? Vechten. En dan ook gedesillusioneerd opgeven. Dus je kan het niet van enkelingen laten afhangen.
Het punt van Van Impen. Groen wil een miljonairsbelasting voor wie meer dan 2,5 miljoen bezit. Dat zijn de rijkste 1%. En ik leg graag uit waarom. Want duizenden mensen vechten elke maand met de armoedegrens. En om dat aan te pakken is er blijkbaar nooit budget. Meer nog, ze willen zelfs liefst besparen op zorg, sociale zekerheid of op uw loon.
Nadia Nagy van Groen wil de rijkste mensen van ons land extra belasten. Als je tussen de 2,5 en de 5 miljoen hebt, dan zou je een tax van 0,4% moeten betalen. En wie meer dan 5 miljoen heeft, 0,8. En er zijn ook mensen met een vermogen, Lisbeth, van meer dan 10 miljoen. Die zouden 1,2% extra belasting moeten betalen.
Om dat deel boven die 10 miljoen, als ik het goed heb, maar goed.
Zijn de begrotingsproblemen daarmee opgelost?
Nee, want Groen zegt dat ze daarmee ongeveer 1 miljard zouden willen binnenhalen. Ze zijn trouwens niet de enige. Vooruit heeft ook een voorstel. Zij zeggen, als je 1 miljoen zo in geld hebt, we kijken niet naar je huis, we kijken niet naar je wijncollectie, noem maar op, maar 1 miljoen dat je op spaarrekeningen en dergelijke en effectenrekeningen hebt staan, die willen daar 0,3% van afromen. Dat zou ook ongeveer 1 miljard opleveren. En dan zou jij nu moeten denken van, tja, er is hier een partij die toch ook in dit kamp verwacht?
Ja, want ik associeer dit soort taxen vooral met PVDA. Hè.
Ja, die lijken een beetje de softies op het eerste zicht.
Ja, het eerste
want
zicht.
Die beginnen maar te rekenen vanaf 5 miljoen. 5 miljoen, zolang dat je geen 5 miljoen hebt, dan wordt er niet naar u gekeken door PVDA. Ja. Maar een keer dat je wel 5 miljoen hebt, dan ga je wel serieus betalen. Ja. Dus die willen 2% afromen tussen 5 en 10 miljoen en 3% als
voor
je boven de 10 miljoen had.
Dan 10 miljoen heeft.
En zij hebben uitgerekend dat dat 8 miljard zou moeten opleveren. Het gaat doorgerekend worden door het planbureau. De vorige keer bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's zeiden ze van, ja, het is ingewikkeld, we gaan dat niet doen. Ze hebben intussen een paar studies gedaan en ze hebben gezegd dat ze het deze keer wel gaan doorrekenen. Dus benieuwd wat eruit komt.
Ja, want ik associeer dit soort taxen met de slogan laat de rijken de crisis betalen. Hè. De bekende slogan van extreem links altijd. Wordt PvdA nu voorbijgestoken door andere linkse partijen?
Wel, ik denk dat het belangrijk is wat Lisbeth zegt, hè, op het eerste zicht. Want het is belangrijk om het onderscheid te maken. Hè. Vooruit heeft het inderdaad over financiële producten. Hè. Dus je hebt wat er op je rekening staat, je hebt een effectenrekening enzovoort. Dat is trouwens wat er op dit moment ook al is. Hè. Je hebt een effectentax op effectenrekeningen van meer dan 1 miljoen euro. Heeft deze Vivaldi-regering al een belasting gehoffen?
Ja. Jij zit te kijken of dat gehoffen het juiste woord is.
We rekenen het goed.
We rekenen het goed.
Ja. Ja. Ik moet altijd even denken. Hè, wat zot.
Dus dat is vooruit. Ja. En dan heb je dus PVDA, die dus je volledige vermogen erbij rekenen. Stel, je koopt een huis van, ik zeg maar iets, 400.000 euro. Zit dat dan erbij in je vermogen? Ja, volgens de PVDA wel. Stel, ja, in dat huis heb je dan schilderijen hangen. Hè? Je bent kunstliefhebber die heel dure schilderijen verzamelt. Dat zit dan ook in je vermogens.
Of een collectie Belgische wijnen.
Ja, Belgische wijnen, zoals jij bijvoorbeeld. Of een ganse wijnkelder, zeg maar iets. En wie gaat dat dan komen controleren, wat dat je allemaal hebt? Dus ja, dat is toch iets moeilijker implementeerbaar dan een controle op je bankrekening.
En de waarde ervan bepalen. Hè? Wat vooruit zegt is van, oké, wij zeggen dat jij redelijk rap rijk bent, maar je huis en zo, dat halen we eruit. Ja. En je hebt geen volledig vermogenskadaster nodig. We gaan gewoon kijken naar wat dat op rekeningen staat. Intussen, banken moeten daar ook een zekere transparantie in hebben. Dus goed, dat valt te checken. Het voorstel van Groen en van PVDA, heb je dus iemand nodig die je flessen wijn komt tellen. Hè?
Ja. Het is het schrikbeeld trouwens dat vooruit naar hen gooit. Hè? Raoul Hedebouw die tok, tok, tok op de deur komt kloppen om te kijken wat je in je wel
of dat je een schone Chateau Petrus hebt liggen en hoeveel dat die nu waard is en misschien in de toekomst in waarde nog gaat evolueren. Want ja, als we het over kunst hebben en zo, dat is ook niet iets waar... Nee, we hebben het niet over mensen waarbij dat de prijs van de kunst op een etiketje achteraan de kader hangt. Hè? Het gaat over dingen die, ja, waar je een inschatting moet gaan van maken.
Ja.
En daar bestaat in dit land een heel grote vrees over dat de staat zou weten wat je allemaal hebt.
Oké, je kan je vragen stellen of het werkbaar is of je zoiets iets kan doen. Maar wat met het principe? Wat moeten we denken van het principe van een rijke tax?
Wel ja, daar moet je het onderscheid gaan maken tussen vermogensbelasting en vermogenswinstbelasting. Dus de linkse partijen zijn op dit moment voorstander van een vermogensbelasting. Dat is echt wat je hebt, wat je misschien niet altijd even hard voor moeten werken hebt. Dat is vaak de filosofie erachter. Omdat dat bijvoorbeeld overgaat van vader op zoon of al heel lang in je familie zit. Ik zeg maar iets, het schilderij van de familie dat je hebt. Dat je daar ook belastingen op gaat betalen. De andere categorie, vermogenswinstbelasting, is de winst die je maakt op wat je allemaal hebt.
Ja, want voorstanders van een vermogenswinstbelasting die zeggen van ja, op vermogens is al zoveel belastingen betaald. Dus je kan beter de winsten die uit geld gemaakt worden
Het belangrijkste argument is toch vaak ook gewoon de haalbaarheid. Hè? Ik bedoel, je haalt winst uit aandelen verkopen, uit spaarrekeningen, uit allerlei beleggingen, noem maar op. Je kan dat eigenlijk redelijk makkelijk in kaart brengen. Je zou daar een stukje van kunnen afromen. We doen dat vandaag al. Je voelt natuurlijk de tegenstanders van een rijkenbelasting. En ik vrees dat dat debat echt wel terug is. Of vrees is misschien zelfs niet het juiste woord. Ik denk dat het debat echt wel terug is. We zitten naar een begroting te kijken waar toch een serieus gat in zit. We zitten tegelijk met de wetenschap dat arbeid in dit land, en in heel West-Europa trouwens, zeer zwaar belast wordt. Terwijl een keer dat je je inkomen niet meer uit arbeid haalt, maar uit vermogen en vastgoed en noem maar op, dat je toch in een heel andere werkelijkheid gaat gaan leven. En je krijgt weer een discussie over ongelijkheid. Je krijgt een discussie over de voetafdruk van mensen die een heel luxueuze levensstijl leiden. Dat debat is terug. En met gewoon te zeggen, je kunt dat niet doen. Ja. Dat is eigenlijk geen inhoudelijk argument. Hè. Dus de haalbaarheid alleen vind ik is geen reden om te zeggen we gaan het niet doen, je kan er zelfs niet over spreken. Terwijl we straks misschien bezig zijn met welke uitkeringen we naar beneden gaan doen, hoe dat we gaan besparen in de gezondheidszorg, noem maar op. Dan kan je toch niet zeggen, de enige groep waar we nooit gaan over spreken, zijn degenen die een goede vermogensbeheerder kunnen betalen, want die gaan weg zijn. Ja. Ja, dat vind ik een beetje cynisch. Dus ik denk dat dat debat terug is en dat je een instrument moet zien te vinden waarmee dat je het zou kunnen invoeren. En dan, wees dan nog gerust, de vermogensbeheerders, dat zullen de eerste zijn die daar rijk van gaan worden, nog voor de schatkist.
Ja, want in andere landen, Hannes, is zo'n vermogensbelasting ooit ingevoerd, maar in veel van die landen is het ook meteen weer afgeschaft. Hè?
Ja, je moet natuurlijk, als je alle statistieken op een rijtje gaat zetten, ook in ons land hoor, wat er geïnd wordt aan belastingen. En je ziet dan bijvoorbeeld dat de belastingen uit arbeid, hè, die de overheid uit arbeid haalt, dat België daar gewoon koploper is van Europa. Hè, dat je bijna 50% van je loon moet afdragen. Hè, dat is een gigantisch bedrag. Alle partijen willen daar dat dan naar beneden gaat. En dat er een verschuiving komt naar andere inkomstenbronnen, zij het consumptie, zij het vermogen, ja, dan ga je wel op een creatieve manier daarmee moeten gaan omspringen. Het is het gemakkelijke deel van de oefening. Hè. De belastingen op arbeid naar omlaag, waar ga je het dan gaan halen? En dan kom je automatisch bij zo'n voorstellen uit.
Ja.
Maar al diegenen die zeggen het is niet haalbaar, denk ik altijd van hoeveel haalbaarder is het om dan met mensen te gaan geld te gaan halen, dat, hoeveel keien gaan we stropen? Hè? Je gaat waarschijnlijk naar alles moeten gaan kijken. Het enige wat je kan zeggen is, laat ons niet op voorhand, ene groep, zijnde de superrijken, al zeggen van, ja, dat gaat helaas niet lukken. Al de rest, daar gaan we het moeten gaan halen.
Oké, niet alle voorstellen, en dat zou een punt kunnen zijn, niet alle voorstellen voor een rijke tax zijn even haalbaar, maar dat mag niet wegnemen dat we nood hebben aan een debat over het principe.
Inderdaad, sommige dingen zijn misschien niet echt haalbaar. Langs de andere kant hebben we ook nog veel dingen die wel haalbaar zijn. Bijvoorbeeld, een voorbeeld waar altijd over gesproken wordt, zijn de huurinkomsten. Hè. Je hebt een aantal appartementen die je kan verhuren. Ja, je betaalt gewoon geen belastingen op de reële huurinkomsten. Hè. Die belastingen worden berekend op basis van je kadastraal inkomen.
Dat waren dus, in de jaren 70 hebben vastgelegd.
Ook dat is een vermogenswinstbelasting bijvoorbeeld. Hè. Want ja, je hebt die appartementen en dan je genereert daar winst op. Ja, dan ga je dat toch op een of andere manier correct gaan moeten belasten. Dus naar dat soort dingen zou je wel allemaal kunnen kijken.
Erfbelastingen, hè? Vooruit wil het zelfs helemaal omkeren. Hè? Als je eigenlijk gewoon modaal erft, dat je eigenlijk bijna niks zou afdragen. Maar als je hele grote erfenissen hebt, dat daar weer een serieus stuk van afgeroomd wordt. Terwijl daar nu vooral achterpoortjes en sluipwegen zijn. Dus er zijn heel veel manieren waar je kan kijken of grote vermogens, de superrijken, de 1%'ers, toch ook een stuk kunnen bijdragen.
Het punt van Impe.
Goed, wat betekent dat dan? Dat we het Vlaams Belang bekijken als een partij gelijk een ander. Hmm. En dat je ziet, als je bijvoorbeeld over stikstof gaat, de zwaarste oppositie kwam vandaar.
Zo klinkt minister-president Jan Bon dus wanneer hij wordt geïnterviewd door het Nieuwsblad. Iets meer naturel hoor ik, hè?
Ja, inderdaad. Dat is vaak zo bij een kranteninterview. Ja. Als ze weten wat de camera er ontspannen op staat. Inderdaad.
Ik vind Jan Bon meestal wel een zeker naturel hebben. Hè? Bedoel...
Zeker. Ja, hij schuwt het woord dinges niet.
43 keer dacht ik in dit interview. Allemaal netjes uitgefilterd door degene die het uitgeschreven heeft, maar 43 keer. Op tv is dat maar een keer of twee, drie.
Ja, in het geschreven stuk kwam ik het woord dinges niet tegen. Wat ik wel onthouden heb, is dat Jan Bon het Vlaams Belang een partij als een ander vindt.
Ja, inderdaad. En dat is toch wel
was opmerkelijk.
Een redelijk straffe uitspraak die we ook op de voorpagina hebben gezet, uiteraard. Dus de Vlaams minister-president die zegt dat Vlaams Belang een partij is als alle anderen, dat je daar mee aan tafel kan gaan zitten, dat je daar weet zelfs een regeerakkoord mee kan gaan onderhandelen.
Behalve over stikstof, hè?
Behalve over stikstof.
Over stikstof leek het moeilijk,
ja, want het water is wel diep, zijn. Het water is diep en vooral op het stikstofdossier.
Dan en denk stikstof ik... komt terug in de volgende legislatuur, dus dat is dan toch een goed nieuws voor iedereen. Die hoopt dat het cordon sanitair
dus
overeind blijft.
Niet op migratie, respect van de rechtsstaat, de grondwet enzovoort.
Dat is allemaal federaal, hè, Hannes. Dat dus... heeft, het onderscheid heeft hij ook gemaakt. Hè? Ja. Dat het is voor de Vlaamse dingen. In onderwijs kan Vlaams Belang niks verkeerd doen.
Ja, want vroeger zeiden we altijd, of zeiden ze bij N-VA altijd, tussen ons en het Vlaamse Belang staat een Chinese muur. Is dat nu echt helemaal, zoals jij zegt, Lisbeth, een giprok muurtje geworden?
Giprok muurtje, en er is een wc-ramken in gekapt en er is een hondenluis gedaan. Nu, pas op, ik heb in het standpunt zaterdag geschreven, eigenlijk zegt Jan Bon veel duidelijker wat het echte standpunt van N-VA is dan Bart De Wever, die de ene keer Chinese muur zegt, de volgende keer zegt van ik heb hier een heel ingewikkelde constructie met iedereen moet hier beloftes aan mij doen en, dan, en als je het niet doet, pas op, hou mij tegen of ik zou toch een coalitie met Vlaams Belang willen sluiten om dan achteraf te zeggen dat hij dat toch niet gezegd heeft. Dus in deze zin denk ik dat dit wel het standpunt van N-VA is op dit moment. We gaan niks beloven. Het is niet evident om een coalitie te sluiten met Vlaams Belang, maar ik denk niet dat N-VA gelijk welke andere partij kan noemen waarmee een coalitie evident is. En we zullen wel zien na de verkiezingen.
Ja, wil N-VA bewust mist spuien rond een eventuele coalitie met het Vlaams Belang?
Goh, het niet 100% uitsluiten, dat is een bewuste keuze. Hè? Dus dat is wel effectief besproken binnen de partij. Je weet hoe dat gaat in een campagne. Dan worden er debatfiches opgesteld. Elke N-VA'er weet nu ook dat hij de vraag krijgt over al dan niet samenwerken met Vlaams Belang. Dus ze kunnen zeker niet zeggen dat ze niet voorbereid zijn. Maar ja, je merkt toch door bijvoorbeeld de uitspraak dan van Bart De Wever, daar in het debat van Trends en Knak was het, of Kanaal Z, die dan toch die materie op een iets andere manier benadert, net omdat ze het niet 100% uitsluiten, maar ze zeggen ook niet 100% als ze het wel gaan doen. Ja, daar zit wel een marge tussen. Hè? Dus hij laat dan die opening, dan moet het debatfiche weer worden aangepast. Ja, dan heb je mensen zoals Jan Bon, die misschien al van nature meer neigen naar samenwerking binnen de Vlaamse beweging enzovoort. Ja,
en dikke planken zagen, hè, zoals Bart De Wever ook altijd zegt.
Voilà, inderdaad. Die daar dan uitspraken bovenop legt, zoals nu. Vlaams Belang is een partij als alle anderen. Dat heeft het voordeel van duidelijkheid. Langs de andere kant, ja, dan schieten andere N-VA'ers wel in een kramp van oh shit, zijn we nu echt op dat pad beland?
Ja.
Wat verwonderlijk ook is, ze weten dat die vraag komt. En ook nu weer, er is zenuwachtigheid over hoe het er juist staat. En we hadden dit echt wel heel letterlijk uitgetikt. En dan zie je dat Bart De Wever dan in de zevende dag daar weer al tegengas aan het geven is. En tegen dat maandag is en Jan Bon bij aan de tafel van Gert zit, is dat ook alweer aan het evolueren. Dus ze waren opnieuw niet zo gelukkig met waar de punten en komma's stonden in het interview met Jan Bon.
Er zat twee dagen tussen de publicatie van ons interview en de passage van Jan Bon aan de tafel van Gert. En ik dacht, ja, oei, die man moet hier een bolwassing gekregen hebben van zijn partij, want ja, hij zei eigenlijk andere dingen. De uitspraak Vlaams Belang is een partij als alle anderen kwam er niet meer uit. Het waren plots
een
heel...
Ik denk dat dat nu bij de debatfiches staat als de dingen die we toch niet gaan zeggen.
Ja, klopt. Dus die quote zullen we misschien niet zien terugkomen, maar ik hou mijn hart vast voor de volgende quote op ons wordt afgevuurd.
Mag ik als laatste punt maken dat als het gaat over een coalitie N-VA Vlaams Belang, N-VA het gewoon niet weet.
Ze zijn in ieder geval niet van plan om voor de verkiezingen iets uit te sluiten. Ik denk, na de verkiezingen, als alles geteld is, zal iedereen kijken wat mogelijk is. Het is niet hun eerste ambitie, denk ik, want hun eerste ambitie ligt effectief op dat federaal vlak. En daar worden de dingen oneindig veel moeilijker als je te dicht bij Vlaams Belang staat. Maar afhankelijk van hoe vervolgens die formatie loopt, denk ik niet dat je daar vandaag echt geld kan op inzetten.
Oké, dankjewel voor de punten. Ze zijn allemaal gemaakt en we dronken er een vatrepied bij, een flauwe woordspeling, maar alles behalve een flauwe wijn. Heel mooi, evenwichtig, pittig ook, kruidig wijn uit Luik en Limburg. Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoort het de stemmen van hoofdredacteur Liesbeth Van Impe, van chef politiek Hannes Heindricks en van mezelf Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevens voor de muziek, aan Pieter Santens van House of Media voor de montage, aan Brian van Hoek voor het beeld en aan Bert Heijvaart voor de productie. Tot het volgende punt van Van Impe.